Neemt u een zak maar mee, Vins. De rest mag in Matteüs hoofdstuk 12, vers 43. Vind je het warm hier? Dan had je gisteren in huis moeten zijn. Gisteren was het, en eergisteren, was de Benelux-conferentie in Aalst. Veel volk. Je hoeft niet naar de sauna te gaan, ga maar naar, naar de kerk de Rots in Aalst. Mensen letterlijk waren doorweekt doorheen hun kostuum heen. Nat, nat, broek. Nat. Halleluja. Dus als je denkt dat je het een beetje warm hebt, dat is maar relatief hoor. Hangt maar af van waar je al geweest bent. Hè. Maar prijs de Heer dat we gebouwen hebben. Prijs de Heer dat we een dak boven het hoofd hebben. Hè. Want als het regent, dan zijn we tenminste uit de regen. Er zijn mensen die in andere landen kilometers stappen om ergens op een houten bankje, ben nog veel warmer weer waarschijnlijk, de Heer aanbidden met veel meer passie en kracht dat wij schaamtevol moeten toegeven. Amen. En dus, de Heer heeft alles gemaakt en alles is goed. En we danken Hem daarvoor. We danken Hem voor het woord van God van gisteren tijdens onze conferentie. Ik dank de Heer voor al de mensen die zijn gekomen, die zijn aangeraakt geweest. Dank U voor zijn geest. Maar het is nog niet gedaan natuurlijk, want vandaag hebben we nog een dienst. We hebben vandaag nog een woord van de Heer. En als je deze week droog hebt gevoeld, wel, dan heeft de Heer vandaag voor u iets. Natuurlijk, je moet niet wachten tot zondag. Hè? Je moet niet wachten tot zondag. En zeggen, oh Heer, ik kan niet wachten tot zondag. En kan ik eigenlijk nog eens van uw woord horen, alsjeblieft. U hoeft niet van mij te horen. Broeder Romein heeft vorige week gepredikt. Gisteren gepredikt. Kijk, de predikant brengt het woord van God. Amen. Hij krijgt het van God. Het gaat naar de predikant, het gaat naar het volk. Maar wat gebeurt er daarna? Hè? Het woord, waar blijft het dan? Bij het volk moet het dan normaal teruggeven naar God. Het moet het omzetten in geloof, het woord. En geeft het terug aan God. En zeggen van, Heer, ik dank u voor uw woord. Ik ga het toepassen, ik ga het meenemen naar huis. We laten het niet waar wij het hebben ontvangen. We geven het ook niet terug aan de predikant. Ik ben er niks mee. Ook al is het heel goed dat u amen en halleluja roept. En op uw handen klapt als je iets goed vindt. Amen, maar daarvoor doe ik het niet. Amen. Ik predik niet om een emotionele respons te krijgen. Ik predik, halleluja, zodat u een respons gaat geven ten opzichte van God. En niet alleen tijdens de zondag, maar de volgende dag. Want u neemt het woord mee, zodat u de volgende dag daar iets mee kan doen. En dat je dan niet hoeft te zeggen van, oh, ik kan niet wachten tot zondag, want ik heb het woord nodig. Het woord is bij u. Het woord is in u. Jezus is bij u. En u hebt dezelfde zalving ontvangen van iedereen die de Heilige Geest heeft ontvangen. Het is dezelfde zalving als voor de predikanten en voor de apostelen. Het is dezelfde zalving. Er zijn verschillende functies en er zijn verschillende gaven van de Geest. Ja, maar niemand hoeft u iets aan te leren wat waar het is, zegt Johannes in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 27. Maar de Heilige Geest zal u alles ter herinnering brengen en zal u leiden in de waarheid. Dus wacht niet tot zondag, want God is bij u en kan ook spreken tot u rechtstreeks zonder hulp van een predikant, of een profeet, of een tv-evangelist. Nee, ga in het woord en zeg, Heren, ik verwacht iets uit dit woord vandaag. Openbaar iets. Probeer het. Test God. Amen, je zal zien hoe goed hij is. Matteüs 12, 43. Maar je moet de moeite doen. Je moet het willen. Amen, Matteüs 12, 43. Test en zie hoe goed de Heer is. Wanneer, ik lees MBV, ja, tot 45 alsjeblieft, 43 tot en met 45. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, het is Jezus die praat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Dat is die geest, hè, die trekt dan door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leeg staat schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg, nog altijd spreken over die onreine geest, dan gaat hij weg en haalt er 7 andere demonen bij die slechter zijn dan hij zelf. En zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie. Amen. Halleluja. Jezus, ik bid daar dat het woord op goede grond mag vallen. Laat iemand zijn huis vandaag niet leegstaan, Heren. Maar laat iemand zijn huis, Heren, gevuld worden, Heren. Met u als conciërge, Heren. Met u als meester van het huis. Halleluja, in Jezus' naam. Amen. Ik had eerst gedacht om deze boodschap een titel te geven. De belofte van 8 demonen. Maar dat klinkt zo'n beetje een slechte belofte. Hè? Ik kan dat afzetten. Want dat, ja. De belofte van 8 demonen. Maar ik dacht dat klinkt dan een beetje slecht. De Heer die een parabel vertelt waar dat er 8 demonen worden beloofd als je je huis leegstaat. Dus ik dacht, ik ga de titel gebruiken. Laat uw huis niet leegstaan. Jezus gebruikte het nummer 7 wanneer hij zei in onreine geest gaat weg. Hij vindt zijn huis terug leeg en op orde staan. En dan neemt hij er nog 7 anderen bij. Het hoeft niet letterlijk te genomen worden, dit nummer 7. Het is een bekend getal in de Bijbel. Je hoeft het niet letterlijk te nemen als 7 andere duivels. Maar het betekent meerdere duivels. Met andere woorden, de toestand is dus slechter. De toestand is erger dan voorheen. Wat Jezus hier beschrijft is wat er gebeurt met mensen die de waarheid horen van Gods woord en die het zelfs met vreugde ontvangen, waarvan onreine geesten worden uitgedreven in hun leven. Als je denkt van, oh, maar ik had nooit onreine geesten. Ieder van ons heeft bepaalde onreine geesten in ons leven gehad. Amen. Toen, ik dacht dat ik een goed persoon was. Ik dacht dat ik zat niet in overdreven zonde tussen aanhalingstekens. Maar er waren andere onreine geesten die mijn denken beïnvloeden. Er waren onreine geesten van trots, hoogmoedigheid. Amen. Van humanistische gedachten. Je denkt van elke duivel is een duivel van drugs en alcohol. Nee, dat kan ook op andere manieren onreine geesten jouw denken beïnvloeden. Invloeden. En dus er zijn mensen waarvan de Heer grote dingen doet in hun leven. En hij drijft de angsten weg. Hij drijft de demonen en onreine geesten uit hun leven weg. Maar ergens in hun leven draaien ze hun rug naar de Heer toe. En is hun toestand erger dan voor ze de Heer kenden. Ken je zo bepaalde personen? Het is zoals de generatie die de woorden van de Heer hoorde. Jezus zei, zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie. Amen. Hun demonen werden uitgedreven. Zieken werden genezen. Verlamden konden teruglopen. Doden werden herrezen. Mensen werden het woord van God gevoed. Maar op de lange duur, hoeveel bleven er trouw aan de Heer Jezus? Hoeveel was het enkel en alleen te doen om wat de Heer hun kon geven en niet zijn persoon, wat hij eigenlijk kwam doen. Massa's volk volgde Jezus. U herinnert vorige week de 5000 mensen die werden gevoed, het brood en de vis. U herinnert de massa volk dat Jezus zat te juichen toen hij binnenkwam op zijn ezel. En Hosanna, Hosanna, de koning is in aantocht. De Messias is hier. Hey, we hebben eindelijk onze Messias, om dan enkele dagen later te worden verworpen en zeggen, weg met hem, kruisig hem, we willen liever een moordenaar, Barabbas, in zijn plaats. Is het niet opmerkelijk hoe Jezus de ene keer duivels aan het uitdrijven is en de mensen worden op de lange duur precies nog slechter dan voorheen? Wel, dit is wat Jezus aantoont. Amen. Nu, als we de context bekijken van deze passage, moeten we een beetje daarvoor ook lezen. We lezen in Matteüs 12, vers 24, dat Jezus een duivel letterlijk had uitgedreven. In datzelfde hoofdstuk. En de mensen waren versteld. Maar er waren een paar schriftgeleerden die zeiden, maar Jezus, die drijft de fariseeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar, hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beelzebul, de vorst der demonen. Dus Jezus is hier blinden aan het genezen. Er was een jongen die bezeten was door een demon die schudde, die in vuur viel en zo verder. Een soort van epilepsieaanval, weet ik niet goed wat het was. Maar Jezus genas hem. Hij werd normaal, iedereen zag het. En dan waren er een paar schriftgeleerden die er niet mee om konden dat Jezus met meer eer en glorie waarschijnlijk wegging. En zij zei, ja, mannen, je moet je niet geloven. Hij doet het door de kracht van de duivel zelf. Maar Jezus zei, hoe kan ik van de duivel zelf zijn? Iemand sterker dan de duivel heeft dit moeten doen. Als ik duivels uitwerp, zegt Jezus, door de vinger van God, is het koninkrijk van God bij jullie nabij. Dus hij zei, het is niet door de duivel. Het is door de geest van God. Er is een grotere kracht nodig dan een duivelse kracht om die geesten uit te werpen. En die grotere kracht is het koninkrijk van God. Het is de geest van God die actief was in Jezus Christus. God kan een mens bevrijden. God kan zijn huis schoonmaken. Maar dat is niet alles wat nodig is om verder te kunnen wandelen. De vraag is, staat het huis onder toezicht? Heeft het huis een heer? Of staat het leeg? Het is één ding dat uw huis wordt schoongemaakt, prijzeren en op orde gemaakt en alles mooi gemaakt. Maar de andere vraag is, staat uw huis onder toezicht? Is er ergens iemand die heer is? Of staat het leeg? Want als het leeg staat, dan heb je een kans dat er terugkomen. Amen. Jezus deed massa's mirakels, gaf onderricht. Maar soms werd zijn onderricht zo hard en zo moeilijk om te geloven. En vele mensen en vele van zijn leerlingen verlieten hem. Ze zeiden, dit is te hard om aan te horen. Uiteindelijk zijn er van die massa's mensen, weet je hoeveel dat er waren? Jezus zei, blijf in Jeruzalem. Blijf in Jeruzalem, ik ben opgestaan, u heeft mij nu gezien, heeft zich laten zien aan 500 andere mensen, zegt de Bijbel. Hij is getuige geweest van zijn opstanding. Ik bedoel, als je dan nog niet overtuigd bent dat hij Heer is, dan weet ik niet meer hoor. Je ziet hem de ene dag gekruisigd, bloed wordt gespeeld op de grond, amen. Zijn bloed wordt vergoten, een speer in zijn zij. Hij wordt opgestaan uit de dood, zoals hij heeft gezegd. En hoeveel mensen staan daar dan in de hoogste kamer op de dag van Pinksteren, zoals hij had gezegd, 120, ongeveer een 120-tal. Van al die massa's volk, waarvan hij goede dingen heeft gedaan, 120 kozen ervoor, of waren bereid geweest om te wachten in Jeruzalem, om gevuld te worden met de Heilige Geest. Hun huis stond leeg, maar klaar om gevuld te worden met de Heilige Geest. Zij beseften dat ze kracht nodig hadden. Zij beseften dat ze dit levend water nodig hadden. Zij beseften, hey, Jezus gaat van ons weggenomen worden. Hij gaat hier niet meer letterlijk aanwezig zijn. We gaan hem niet meer kunnen aanraken. Maar hij heeft gezegd, ik stuur u een andere trooster. Amen. De Heilige Geest zal u in alle dingen leiden. En je zal hem ontvangen. Maar blijf hier in Jeruzalem. Tot je kracht hebt ontvangen van boven. En je zal merken dat je gevuld gaat geraken. Want je kan het niet zonder mij. Want als uw huis leeg staat, amen, en je vult het niet met mijn kracht, met mijn aanwezigheid, met mijn woord, amen, dan gaan er 7 andere demonen terugkomen en je status gaat nog erger zijn dan voorheen. De belofte van vervulling met de Heilige Geest is nog steeds vandaag de dag van toepassing. Het was niet alleen voor die apostelen en daarna is het uitgestorven. Wat zou dat nu zijn? En wij moeten het doen zonder de Heilige Geest of wat? Amen. Nee, het is nog steeds vandaag de dag van toepassing. Gisteren tijdens de dienst hebben 2 jonge meisjes de Heilige Geest ontvangen. Halleluja. Ze waren bidden aan het altaar. Mensen legden hun handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Ze begonnen te spreken in vreemde taal. Dit waren kinderen van 10 en 9 jaar oud. Amen. Mijn neefje zat daar van achter. Hij is nog maar 5. Zelfs een 5-jarig kind heeft de Heilige Geest ontvangen. Hij begrijpt niet goed. Hij kan het niet goed omschrijven wat er gebeurt. Maar hij weet wel dat het Jezus was. Hij zei, Jezus is bij mij. Halleluja, ik voel me goed. Halleluja. En het is maar de vraag. En het is maar, we moeten bidden voor onze kinderen. Broeders en zusters. We moeten bidden. Als u nog niet de Heilige Geest hebt ontvangen zelf. Moet u bidden voor uzelf eerst. Daarna voor onze kinderen. Halleluja. Dat hun huis wordt gevuld. Prijs de naam van Jezus. Met Jezus. Jezus zei. Als een onreine geest uit het huis gaat. Dus uit iemand gaat. Dan gaat hij door dorre oren. Kan je nog eens zeggen, Matthäus 12, 43. Hij gaat door een dorre oren op zoek naar een rustplaats. Zelfs de duivel is op zoek naar rust. En hij vindt het in lege huizen. Hij vindt het in droge, dorre oorden. Maar als hij die niet vindt, gaat hij terug naar het huis dat hij heeft verlaten. Natuurlijk, Jezus heeft het niet over letterlijke huizen, zover was hij ook wel. Hij spreekt over de zielen van mensen, over de lichamen van mensen. Paulus zei, weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dus als christen je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, kan het ook een tempel worden van iets anders dan de Heilige Geest. En dus we zijn allemaal huizen, daar op straat lopen allemaal tempels rond en daar zitten, worden bewoond door onreine geesten. En God heeft ons de kracht en de macht gegeven om te bidden voor die mensen, om ze uit te drijven in de naam van Jezus. En dan kunnen we bidden dat ze gevuld geraken met Gods woord en Gods geest. Dat doet me denken, broers en zusters. Halleluja, om voor iemand te bidden nu in de naam van Jezus. Amen. U kent misschien wel, er is ik kan natuurlijk geen namen noemen. Er is een persoon die af en toe door Beersen fietst. En zij is heel mager. Zij lijdt aan anorexia. En het is nu heel erg. Het kan elk moment gedaan zijn. Vel over been, letterlijk. Vel over been. En dus ik voel dat we in de naam van Jezus, bezeten door onreine geesten, de geesten van dood, geesten van uzelf verminken. Laten we in de naam van Jezus even die persoon, sommigen onder u kennen, haar van ziens, hef haar nu in de naam van Jezus bij die troon. We hebben kracht over de onreine geesten. Heer, ik bid, Heer, breng me op pad, Heer. Breng me op haar pad, Heer. Kan me niet schelen wat ze ervan gaat denken. Maar geef me de moed dan om die duivel in de ogen te kijken. Die duivel des doods. Die geest des doods. In de naam van Jezus. Die geest van depressie en anorexia en eetstoornis. In de naam van Jezus. We spreken tot jou en we verwijderen jou in de Jezus naam. En door de kracht van de Heilige Geest. We bidden, Heer, stuur iemand van ons op haar pad. Om het goede nieuws te verkondigen. Zodat ze bevrijd kan worden uit de greep van de klauwen van deze onreine geest. In Jezus naam. Amen. Dus broers en zussen, hoe meer en meer dat je met God wandelt. Amen. Hoe meer dat jij de stoutmoedigheid gaat krijgen om zo'n persoon op straat te gaan confronteren. Ze komt veel daar aan de Aldi en zover en gaat zeggen: sorry mevrouw, mag ik nu eventjes iets vragen? Geloof jij in Jezus? Want ik geloof dat Hij jou kan bevrijden. Ik weet dat je niet gelukkig bent. Ik zie dat je niet gelukkig bent. Ik zie dat je worstelt. En ze mogen allemaal een raar gezicht optrekken. Amen. Maar doe het in de naam van Jezus. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Iemand kan u uitlachen. Maar het beste wat kan gebeuren is, een week later kan je ze zien. En ze is beter. En er is meer glans op haar gezicht. En de geesten zijn weg. En dan kunnen we verder gaan. Kunnen we verder bidden. Amen. Dat is het evangelie. Amen. Dat is het goede nieuws. Jezus zei, ik ben gezalfd met de Heilige Geest. Om wat te doen? Om hier wat mooie woorden te komen verkondigen? Nee, om een woord te verkondigen en bij te staan. Door de zieken te genezen. Door de verlamden terug te laten wandelen. Halleluja. Dank u, Jezus. We zijn een plaats. We zijn allemaal een huis. We hebben allemaal een tempel. De vraag is, wie zit er op de troon in de tempel? En wie is er baas over je huis? De onreine geest was eerst baas over uw huis. Hij was de conciërge, maar het was geen goede conciërge. En op een gegeven moment wordt hij eruit gezet en moet hij op de dool gaan. Hij moet op zoek naar een andere plaats, want de onreine geesten willen iets bezitten. Maar hij vindt niets, dus komt hij terug en ziet, hey, mijn huis dat ik eerst had verlaten, merk op, hij noemt het nog steeds mijn huis. Mijn huis, kijk maar, dat ik heb verlaten. Het was niet terug bezet door iemand anders. Anders had het genoemd Gods huis, Gods tempel. Het was nog niet bezet door de Heilige Geest. Hey, mijn huis dat ik eerst had verlaten. Hij zei, oh, dat ziet er schoon uit, allemaal op orde gebracht. Amen. De deur is open, ik kan binnenkomen. En weet je wat, ik neem nog 7 andere onreine geesten mee. Nog erger dan mezelf. Met andere woorden, als je Gods mirakels ziet, als je Gods wonderen aanschouwt, als je Hem voelt, als je Hem ervaart in je leven, je hebt geproefd van Zijn woord, maar daarna doe je er iets mee. Je zet je niet in om je denken te transformeren naar Zijn woord, dan gaat je uiteindelijke toestand, had het beter geweest dat je het niet had gehoord, het goede nieuws, zegt Petrus. Amen. En zo zijn er veel die tot Christus komen. En ze worden vrijgezet en de Heer bevrijdt hun, prijs de Heer. Maar gaan de mensen verder? Gaan ze verder in hun relatie met hun bevrijding? Gaan ze verder dan alleen maar vragen om bevrijding? Maar gaan ze nu ook vragen om leiding? We vragen om bevrijding, maar daarna moeten we vragen om leiding voor de rest van uw leven. Hoe moeten we nu verder leven? Wat is uw wil, Vader? Wat is uw hartsverlangen? Er zijn er veel die de genade van de Heer ervaren en die oprecht worden aangeraakt. Maar gaan we verder in de genade van God? Willen we een vruchtevol leven leiden in dienst van de Heer? Broeder Adam, die gisteren heeft gepredikt, zei het ongeveer op dezelfde manier. We zitten constant in een onderweg. We zijn constant onderweg van de ene gate, als je het zo in de, van de ene, ja, hoe zeg je dat in Nederland? Van de ene gate naar de andere, de ene poort naar de andere poort. Niemand is graag onderweg. We blijven allemaal graag in onze zone waar we comfortabel zijn. En God wil dat we bewegen van poort naar poort, van niveau naar van heiligheid, van glorie naar glorie. En sommige mensen komen naar de kerk en ze worden bevrijd. Prijs de Heer, ga verder. Amen. Wees trouw aan de gemeente. Amen. Wees niet alleen trouw aan de gemeente, dien de gemeente. Amen. Dien niet alleen de gemeente, ga een stapje verder. Amen. Dien de gemeente in de geest in plaats van in het vlees. Want je kan de gemeente dienen in het vlees, maar dien in de geest. Amen. Steeds van glorie naar glorie. Prijs de naam van Jezus. En dat is wat de Heer wil dat we verder gaan. Mijn huis is nu leeg. Heer, wat is mijn volgende stap? Vul het met uw geest. Amen. Er komen mensen soms binnen en ze worden bevrijd van een verslaving. Om dan enkele maanden later een andere verslaving op te doen. Ik ben er altijd, ja, nu ben ik er niet meer over verbaasd. In het begin was ik erover verbaasd, maar Jezus heeft het uitgelegd. Hè? Ze komen en worden bevrijd van alcohol bijvoorbeeld, maar enkele maanden is het iets anders. Ze hebben dan ineens een probleem met lust, een andere addictie, een andere verslaving. Ze worden bevrijd hiervan en een tijdje later manifesteert het weer in andere vormen. Het is omdat hun huis leeg blijft staan. En daarom is het zo belangrijk, mijn broeders en zusters, wanneer je pas gedoopt bent, wanneer je jezelf bekeerd hebt, zoek naar het doopsel van de Heilige Geest. Zij die de Heilige Geest hebben ontvangen, amen, en je prijst de Heer daarvoor, maar het stopt daar niet voor. De Bijbel zegt, wandel naar de Geest, amen. Je moet wandelen naar de Geest, zodat je de lusten van het vlees niet meer bevredigt. We praten heel veel over het ontvangen van de Heilige Geest, maar wat eens zo belangrijk is, is het leven naar en wandelen naar die Geest. Amen, prijst de Heer dat je de Heilige Geest hebt, maar daarna wandelen in de geest. Dat betekent niet wandelen de hele tijd kiekenvel voelen. Dat betekent leven in geloof. Geloof in wat God heeft gedaan voor ons. Geloof in wat God zegt over ons. En wat hij heeft gedaan voor ons in Jezus Christus. Het is leven in de geest. Mijn vlees zegt, ah, ik voel me zo en zo. Ik voel me slecht. De geest zegt iets anders vandaag. Amen. En mijn vlees zegt, ik moet zo reageren op wat ze mij hebben aangedaan. De geest zegt iets anders. Ik geloof, als ik dat doe, Jezus zegt dat ik dat zou doen, dan ga ik me beter. Oké, ik ga het doen. Ik moet vergeven. Ik voel het niet alsof ik moet vergeven, maar ik ga het proberen. Ik ga het doen. Ik ga het over mijn lippen krijgen. God gaat de rest doen. Amen. Echte bekering is niet alleen het slechte uit ons huis verbannen, maar datgene dat God heeft verbannen, inruilen voor het goede. Snap je dat? Het is niet alleen geest uit je huis werpen, maar daarna het slechte vervangen door goede dingen, goede attitude, goede gedachten, Gods woord. Kijk, Paulus zei het ongeveer in Efeze hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 24. Paulus zei het op deze manier. Efeze 4, 17 tot 24. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden, hè, met hun dwaze gedachten. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord. U hebt toch onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten moet afleggen. Dus de oude mens afleggen. Maar het is niet alleen dingen afleggen. En dan vers 23. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken. Die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Veel mensen horen alleen maar boodschappen waarin dat ze dingen niet meer mogen doen. Dingen niet meer kunnen doen. En dat mag niet en dat mag alles afleggen. Maar als je iets aflegt, moet je ook iets aantrekken. Je gaat toch niet naakt op straat, hè? Hoop ik niet. Dus je moet jezelf bekleden met Christus. Amen. Je legt je oude mens af, die trouwens door het woord van God zegt, gekruisigd is met Christus. En ik geloof dat. En dus ik trek de nieuwe, die geschapen is in rechtvaardigheid en heiligheid. Ben ik heilig? Ja, je bent heilig. Jezus in jou, Jezus is heilig, ik ben heilig. Heilig betekent afgescheiden van de wereld. Ben ik rechtvaardig? Ik in mijn eigen ben niet rechtvaardig, maar Jezus is rechtvaardig. En ik geloof in zijn rechtvaardigheid, dus dat maakt dat ik rechtvaardig ben. Want ik word rechtvaardig verklaard op basis van mijn geloof in wat hij heeft gedaan. Niet op basis van wat ik heb gedaan, want dan ben ik nooit rechtvaardig. Nooit, jamais. Amen. En dus als we een blijvende transformatie willen in ons leven, mogen we ons huis niet leeg laten staan. Het woord en de werking van Gods geest in ons leven is nodig om ons huis onaantrekkelijk te maken voor de terugkeer van demonen. Ik wil dat mijn huis onaantrekkelijk is voor demonen. Dat huis stond leeg en het was aantrekkelijk. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat het aantrekkelijk is. Ik wil dat het onaantrekkelijk is. Onaantrekkelijk, sorry. En hoe kan je daarvoor zorgen? Kijk in vers 43. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Andere vertalingen zeggen een dorre plaats, een droge plaats, een droog oord. Het Griekse woord voor droog of dor is anudros. Ik weet niet of ik dat juist uitspreek. Maar het betekent waterloos. Zonder water. Een droge plaats. Kijk naar je buur en vraag hem, ben jij een waterloze plaats? Ben jij een waterloze plaats? Ja, ik hoop voor u van niet. Want de duivel gaat doorheen waterloze plaatsen op zoek naar een rustplaats. Ze zijn op zoek naar rust in droge plaatsen. Waarom? Omdat ze daar geen tegenstand krijgen. De duivel haat water. En het water is steeds een plaats. Is steeds een symbool geweest doorheen de Bijbel van de werking van Gods geest. En de duivel haat water. Het doet me afvragen. Ken je dat verhaal van die man die gevuld is met een legioen van duivels? Een legioen van duivels, duizenden duivels in één man. Die man was knettergek, die kon ze niet bedwingen met ketting, die brak alles. Maar hij zag Jezus en hij kwam naar Jezus toegerend en hij aanbidde de Heer en de Heer dreef ze uit. En de onreine geest zei, ah nee, drijf ons niet uit. Want ze weten, we moeten door in droge plaatsen gaan. We doen dat niet graag. Mogen we niet naar die varkens gaan? En de Heer zei, maak dat geweest en je mag naar die varkens gaan. En legioen tafels naar die varkens. En die kudde varkens, die werden ineens zot en ze zijn allemaal in het water gestort. Konden zij misschien beseffen, we moeten naar dat water, zodat we van die duivelsen af zijn. Dit is maar ter illustratie hoor, dit is geen gospel. Maar de duivels haten water, wat de symbool is van de Heilige Geest. Zij kunnen niet staan tegen een geestesgevuld iemand. Iemand dat voor God leeft, iemand dat in vuur en vlam staat voor God, is geen rustplaats voor een duivel. Die kan daar niet stilzitten, die moet vluchten. Want elke persoon dat tegenstand biedt in de naam van Jezus tegen de duivel, die duivel moet vertrekken. Amen. Een droog oord. Een droog oord. En dan hebben we het niet over immorele personen, over mensen die in vuile toestanden leven, die in criminaliteit leven, die in slavenhandel doen, die moorden, die stelen. Nee, droge oorden. Mensen
die niet gevuld zijn. En ze zijn niet noodzakelijk slecht. Ze kunnen goede mensen. Het kan de bankier zijn van uw bank. Maar het is een droge plaats. Het kan iemand zijn die vrijwilligerswerk doet. Maar ze doet het voor haar eigen goed te voelen. En dan is het weer voor zelf. En het is een droge, waterloze plaats. Het kan overal gebeuren. Het kan in iemands leven gebeuren. Het kan zijn in een stad. Het kan zijn in iemand zijn huis een droge plaats. Het kan zelfs in kerken gebeuren die zogenaamd Jezus aanbidden. Maar er is geen werking van Gods geest. Johannes 7, vers 37. Don't worry, ik heb bijna gedaan. Jezus zei, 7:37, op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Drinken. Wat gebeurt er dan? Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift, het zal geen dorre plaats meer zijn. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen op de dag van Pinksteren. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Het is wanneer Jezus was opgestaan en verheven in heerlijkheid, dat hij de geest kon sturen. En op de dag van Pinksteren werden die 120, waar zij de eerste, halleluja, waaruit levend water begon te stromen. Dank u, Jezus. Halleluja. Het is water dat enkel en alleen Jezus kan geven. Jezus zei, zij die in mij geloven, zij die niet rituelen doen, zij die niet naar de kerk komen uit traditie, zij die in mij geloven. De Joden waren allerlei processies aan het doen. En toen Jezus dat zei, brachten zij water in kannen en kruiken naar de tempel. Als een soort van symbool van het licht van de wereld, wat de Messias ging komen brengen. En Jezus aanschouwde het allemaal. En op de laatste dag van dat feest stonden ze daar allemaal met een bakje water. Ik weet niet juist wat ze deden. Ze zaten waarschijnlijk water ergens in te gieten. En Jezus zegt, kijk en mannen. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Wat jullie aan het doen zijn, ik ben daarvan de vervulling. Ik ben degene die dat levend water gaat geven. Kan je nu begrijpen dat ze stenen zouden opnemen en naar zijn hoofd zouden gooien? Die man is knikkergek. Die denkt dat hij het levend water is. Die denkt dat hij de Messias is waarover het Oude Testament spreekt. Maar hij was het ook. Halleluja, Jezus, de bron van levend water. Prijs de naam van Jezus. Naar de kerk komen alleen zal je dorst niet lessen. Broeders en zusters, daar kan je een bekertje van krijgen. Maar dat bekertje moet je meenemen. Het is vooral de bron die je moet hebben. En als je de bron hebt, dan vraag je niet meer naar bekertjes. Want dan kan je gewoon vanuit jezelf water naar boven opborrelen. Halleluja. Je huis moet een oase worden van Gods geesten. Het mag niet meer het huis zijn van de duivel. Want je bent gekocht door het bloed van de Heer. En we moeten beseffen dat de rivieren van levend water uit dit huis zullen gaan stromen. Het mag geen dor oord worden, want ik wil niet gevonden worden door de duivel. Het moet een watervolle plaats worden in plaats van een waterloze plaats. En mensen die niet dorstig zijn, zullen niet gevuld worden. Jezus zegt, laat wie dorst heeft. Maar ik heb geen dorst. Ja, dan gaat het niet gevuld worden. Hè? Dus ik bid Jezus, bid dat ze dorst krijgen. Prijs de naam van Jezus. Zij die hongerig en dorstig zijn naar gerechtigheid zullen verzadigd worden. Een droog persoon blijft droog zolang hij niet beantwoordt aan de roep van Jezus. We hebben het water nodig. De geest van God. En wanneer wij in een droge omgeving bevinden, wanneer we het moeilijk hebben, waar ga jij dan je water halen? Mensen lopen van links naar rechts op zoek naar water. Terwijl Jezus zei, zij die mij geloven uit hun hart, niet uit de predikant, niet uit de Benelux-conferentie 2016, niet uit een of andere gebedsgenezer die een toevallig passeert. Amen. Niet in een of ander concert dat in Holland van Jesus Culture of Hillsong, weet ik veel wat. Dat is goed, je mag daar naartoe gaan, prijs de Heer. Maar daar ga je de bron niet. De bron gaat van binnen komen. Zij die mij geloven uit hun hart zullen rivieren van levend water stromen. Al de rest biedt bekertjes aan met water, maar ik heb de bron nodig. zijn mensen die geen gebedsteam nodig hebben wanneer ze ziek worden. Ze geraken niet in paniek, ze gaan direct naar de bron. Oh, zuster, er is van alles gebeurd, dit en dat. Kun je voor mij bidden? Kun je voor mij bidden? Ja, maar serieus bidden, hè? Nu direct, hè? Serieus bidden, een half uur liefst. Oké, want ik weet dat jij kracht hebt als je bidt. Eigenlijk beseft ze of bekend ze, ik heb eigenlijk geen kracht. Er gebeurt niks, want ik voel me zo droog. En dus ik heb iemand anders rivier nodig. Om mij van mijn dorst, dat gaat niet lukken. Gaat af en toe lukken, maar dat stopt op den duur. Amen. Je hebt geen gebedsteam nodig. Jezus is bij je. Halleluja. Mensen die een rivier van stromend water hebben, zijn zij die. Ook al lopen ze door een diep dal. Een woestenij, een droge plaats. Ze zullen niet vrezen. Ze zullen niet dorstig geraken, want ze hebben rivieren van levend water in hun. Ze moeten niet van conferentie naar conferentie gaan, van kerk naar kerk, van dienst naar dier. Nee, want ze weten en ze geloven dat Jezus het zal voorzien ten gepaste tijde. Jesaja 12:3 zegt, vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Wanneer ik denk aan mijn redding, dan brengt me dat vreugde. Dan geeft me dat terug nieuw water. Jesaja 12:3, vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Hij is mijn bron van redding. Ik zal er met vreugde water uit putten. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus. Dan ken ik Johannes 4:13. Jezus zei, iedereen die dit water drinkt. Johannes 4:13. Iedereen die dit water drinkt zal er dorst krijgen, zei Jezus. Hij heeft het over het water dat een Samaritaanse vrouw uit een put had getrokken. En Jezus zegt, dat is letterlijk water. Iedereen die van letterlijk water drinkt, dus van wereldse dingen, zal opnieuw dorst krijgen. Dat is natuurlijk, dat is oké. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, en dat is spiritueel water. Het is water voor de ziel. Water voor de geest. Water voor de genezing. Zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Met andere woorden, Jezus zegt hetzelfde in Johannes 4 wat hij zegt in Johannes hoofdstuk 7. Amen. Zijn we ook niet beu dat jouw omgeving bepaalt hoe jij je voelt? Als uw omgeving dor is, ben jij dan ook dor? Als jouw omgeving droog, lauw is, word jij dat ook? Als je omgeving agressief is, word jij dan ook agressief? Wel, het wordt tijd dat gedaan moet zijn. Geen droge plaats meer. En ik bedoel daarmee jij, niet de situatie waarin je vertoeft. De situatie kan droog zijn, maar jij hoeft niet droog te zijn. Het zijn moeilijke tijden in de wereld, besef het, maar daarom hoef jij het niet moeilijk te hebben. Want Jezus zei, ik heb de wereld overwonnen. Je zal problemen hebben in de wereld, maar vrees niet, zei hij, want ik heb de wereld overwonnen. Dat doet bij mij weer water opborrel wanneer ik dat lees. Amen? Halleluja, kunnen we allemaal recht staan. Geen droge plaats meer. Mijn huis moet een levende bron worden. Satanas. Waarin de Heilige Geest woont. Want ik wil geen acht demonen. Ik wil niet slechter af zijn dan ik voorheen was. Amen. Ik wil het niet horen, dat goede nieuws, er niks mee doen en dan terug hervallen en nog slechter hervallen. Want Petrus zegt, 2 Petrus hoofdstuk 2, vers 17. En ik laat u met deze gedachte. 2 Petrus hoofdstuk 2, vers 17, vers 22. Vers 17 tot en met 22. Hij heeft het over valse profeten. Hij heeft het over mensen die zich Christus noemen, maar helemaal niet leven volgens de Heer. Hij zegt, droogstaande bronnen zijn het. Ze zijn droog. Ze denken dat ze een bron zijn, maar ze staan droog. Mistflarden die door een wervelwind voortgejaagd worden. De diepe duisternis wachten, want met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degene die dwalen. Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf. Want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf. En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen. Dit is wat Jezus zei. Dus zij die proper worden gemaakt, maar dan opnieuw worden beheerst, zijn er erger dan. Het was beter voor hen geweest de weg van de rechtvaardigheid nooit gekend hebben dan die weg wel te kennen en zich vervolgens af te wenden van het heilige gebod dat hun is overgeleverd. Dit spreekt over mensen die de Heer volledig afwimpelen als de enigste manier van redding. Dit sprak over valse leraren in de gemeente die een vorm hadden van heiligheid, maar eigenlijk de Heer ontkenden. Amen. Het zijn zij die zeggen van het is niet alleen Jezus hoor, je kan het ook doen op andere manieren. Je kan ook gered worden, je kan ook tot God komen op andere manieren. Er is geen enkele andere manier, broeders en zusters. Amen. Er is geen enkele andere bemiddelaar dan de Heer Jezus. Halleluja. Blijf dat geloven en maak Hem Heer over je huis. Laat het niet leeg staan. Ga niet naar huis. Halleluja. Leef je leven met Jezus niet alleen in je huis. Maar laat Hem Heer zijn over je huis, over je tempel, over je lichaam, over je leven. In de naam van Jezus. Als je nog nooit de Heilige Geest hebt ontvangen, het is zo simpel als het te vragen. In Lucas 11 staat dat zij, hoeveel meer dan zal jullie Heilige Vader in de hemel de Heilige Geest geven voor zij die erom vragen. Halleluja, Jezus, halleluja, is bereid, halleluja, God is bereid om je de Heilige Geest te geven voor zij die erom vragen. Misschien zijn er een paar dingen die God eerst moet verwijderen uit je leven.